Goedemorgen allemaal. Het is altijd fijn om in deze gemeente te mogen zijn. Ik vind het mooie van deze gemeente is dat als je hier binnen bent, dat je mag proeven dat de Heer goed is.
Amen.
We komen hier niet zomaar in een samenkomst, maar we komen omdat we de Heer willen ontmoeten. Is dat ook uw verlangen om de Heer te ontmoeten? Dat is mijn verlangen. Als we bij elkaar komen, dat we een aanraking van God mogen ervaren. Hoeveel van ons hebben niet een aanraking nodig van de Heer nodig? Als ons leven op aarde, in ons dagelijks leven, soms ervaren we God niet. En hoe komt dat? Dat komt heel eenvoudig doordat we omringd worden rondom ons heen in ons aardse leven door dingen, situaties waar we geen invloed op hebben. Juist als we in de gemeente, in het huis van God zijn, dan is God degene die zijn invloed direct kan doen gelden. Direct. Ik denk dat dat het voorrecht van de gelovige is, en mag zijn, dat we ervaren dat God voor ons is en niet tegen ons is. Hoeveel van ons geloven dat God voor ons is? God is voor mij. Alles wat er in mijn leven gebeurt, dat gebeurt onder zijn oog, onder zijn toestemming. En dan weet ik wel, er zijn dingen in ons leven die gebeuren, waar we totaal geen invloed op hebben, maar toch mogen we weten dat uiteindelijk God in controle is. Ongetwijfeld zult u in een situatie kunnen zitten waarvan u zegt van, daar heb ik geen invloed op. Ik weet niet wat mijn toekomst gaat brengen. Maar één ding mogen we wel weten als kinderen van God, dat God ons leidt door alles heen. Zegt Paulus niet in de Romeinen dat de Heilige Geest degene is die ons leidt in ons leven. Dus als je leiding nodig hebt, vraag God om de Heilige Geest. Ik wil met jullie lezen. Voor degene die onze Bijbel bij ons heeft, dan lees ik in Lucas en dan lees ik, moet ik even goed kijken, hoofdstuk 18. Lucas 18. Ik denk dat ik eigenlijk een groot lettertype Bijbel nodig heb, want die Bijbel is zo klein, hè?
Ja. Wordt steeds kleiner.
Oh, wordt steeds kleiner, hè? En ik heb nogal een nieuwe bril, dus. Ik wil vooraf even het volgende zeggen. Er staat een gedeelte, en dat is eigenlijk het kopje van de prediking vandaag, waarin Jacob zegt, op uw heil wacht ik. En dat lezen we, en daar gaan we niet opslaan hoor, maar in Genesis 49, waarin Jacob aan het eind van zijn leven gaat profeteren over zijn 12 kinderen. Hij gaat namens God iets neerleggen, en tussentijds stopt hij, lijkt wel of hij even ademhaalt, en zegt, Heer, op uw heil wacht ik. Is dat niet mooi? Hij profeteert, de aanwezigheid van de Heere God is daar. En tussentijds zegt hij, Heer, wacht ik. Op uw heil wacht ik. En er zijn verschillende vertalingen. En in de moderne vertaling staat, op uw bevrijding wacht ik. Weet je, dit aardse is allemaal als het ware leven onder een, lijkt wel een kurk, hè. Dat je het gevoel hebt dat je vastzit. Dat je denkt van, ik wil eruit, maar het lukt maar niet. En ik denk dat ook Jacob zich zo gevoeld moet hebben, hoewel hij de goedheid van God heeft gezien. Hij heeft ook zijn aardse leven moeten leiden door alle struggelingen heen, maar toch is hij daar aan het eind van zijn leven. En nadat hij dit gezegd had en geprofeteerd had, dan staat het zo mooi, hij trekt zijn benen op zijn bed en hij geeft de geest. Prachtig, hè? En dat is ook mijn insteek voor vandaag. Op van wie verwacht u uw heil? Zegt u niet, op uw heil wacht ik? Dat geldt ook voor Elvira. Op uw heil wacht ik, of niet, Elvira?
Maar mijn benen optrekken niet vandaag.
Nee. Oh, misschien wel, je weet nooit. Nee, ze wilde zeggen dat ik wel eens op de bank ga zitten. Ja, maar dat zijn niet mijn laatste woorden als ik zo mijn benen optrek. Dus op uw heil wacht ik. Mooi is dat, hè? De meeste van ons houden niet van wachten. Hè? Niemand houdt van wachten. En dat is ook de kern van mijn prediking. En dan lees ik in Lucas hoofdstuk 18. We kennen het allemaal, het verhaal dat de Heer Jezus gelijkenis geeft. En hij zegt het volgende. Met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. En waarom zegt de Heer Jezus? Omdat hij weet wat in de mens is. De mens heeft soms geen zin in bidden. En de mens heeft geen zin om door te gaan. En de mens heeft de neiging om te verslappen. En dan geeft de Heer Jezus de volgende gelijkenis. Nou, we kennen het. Er is in een stad een rechter die zich niet om God bekomde en zich aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot de rechter kwam en zei: verschaf mij toch recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde hij niet, maar daarna sprak hij met zichzelf. Hij zegt: al bekom ik mij niet om God en ik stoor me aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, ik zal haar recht gaan verschaffen. Anders komt ze nog wel eens tot mij en ze slaat mij in het gezicht. Dat is toch wat, hè? Je krijgt een blauw oog, staat er feitelijk letterlijk. Nou. En de Heere God zei: hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorene geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen? Laat hij dan hen wachten? En ik zeg u dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde? Wij hebben allemaal de neiging als mensen, ook als gelovigen, om ons hoofd neer te leggen in bepaalde omstandigheden. Dat we zeggen van, als God bestaat, waarom laat hij dit dan toe in mijn leven? Waarom bevind ik mij op dit moment in een situatie waarvan ik zeg van, ik heb helemaal geen zicht op, ik heb geen controle. Ik weet niet wat in mijn toekomst moet plaatsvinden waardoor ik weer gelukkig kan zijn. De Heer Jezus zegt in deze gelijkenis, God zal de mens spoedig recht verschaffen. En feitelijk is dat zo, als we ons hebben geschaard aan de kant van God, dat God op een bepaald moment in ons leven recht zal doen gelden. En ik denk dat dat de basis van het evangelie is, dat God rechtvaardig is. Dat God alle dingen weet. Hij ziet alles wat er in ons leven gebeurt. Hij ziet alle onrechtvaardige dingen die hebben plaatsgevonden. God ziet dat. En dan kunnen we zeggen, maar waarom heeft God al die dingen dan niet weggenomen van mij? God heeft het laten gebeuren, want God is vaak soms ook wel eens gebonden aan omstandigheden waarin er alle minuut geen doorbraak kan komen. We wachten allemaal op God. We wachten allemaal op een aanraking van Hem. Doet me denken aan een geval in het Nieuwe Testament, waarin ik meen in een kreupele man die wacht op het water. Hij zegt van ja, als het water en beweging in het water is, dan probeer ik daar naartoe te gaan, maar er zijn elke keer mensen voor mij. Die kunnen veel harder rennen. Die zijn als eerste daar bij de poel. Zodat er een genezing kan plaatsvinden. En dan komt de Heer Jezus voorbij. En dan schreeuwt tot de Heer Jezus. Heer Jezus, doe mij recht. Raak mij toch eens een keertje aan. En het mooie van deze meneer, deze man is, dat de Heer Jezus hem recht verschaft. Hij raakt hem aan en hij wordt hersteld. Wachten is voor de meeste mensen vervelend. We wachten allemaal eens op een bus, of we gaan met de trein ergens naartoe, moeten we weer wachten, het is vervelend, het is koud op het station, vaak in Ermelo. In de winter. Maar wachten is heel vervelend, vind ik hoor. En zeker als je naar de tandarts moet of niet, Dick, dan moet je wachten op totdat je geroepen wordt. Maar wachten kan vervelend zijn. En dan heb je het gevoel dat, ja, er gebeurt niks, hè? De tijd slipt door je vingers heen. En zo kan het ook zijn als je ziek bent. Gevoelsmatig verlies je de tijd. Zeg, wat gebeurt er nou in mijn leven? Ik heb geen zicht op herstel. Er zijn mensen die hopeloos worden door ziekte. Maar er zijn ook mensen die door hun ziekteprocessen hun ogen richten op God en het van Hem verwachten. Van wie verwacht u uw herstel vandaag? Verwacht u dat God voor uw kinderen zorgt? Verwacht u dat Gods hand en zijn liefde over je kind is? dat God zijn bescherming geeft waar hij of zij ook gaat. Want God weet alle dingen. En ik denk God, dat de mens God kan blijven vertrouwen omdat hij goed is. Ik moet altijd denken aan iemand die ik ken. Die maakt zich zo vreselijk zorgen over de kinderen. Zo vreselijk zorgen. Ik ken een oudere mevrouw, die heeft een zoon, die zit op, die is vrachtwagenchauffeur. En ze zegt, als ik 's morgens wakker word, ik maak me zo zorgen dat er hem wat zou kunnen overkomen. En dan zeg ik, maar waarom doet u dat dan? U gelooft toch in de Heer Jezus? Ja, ik geloof wel in de Heer Jezus. Maar dat is een brug te ver voor haar. Je kunt de Heer God toch niet vertrouwen? Jawel hoor, je kunt hem echt vertrouwen. Gewoon loslaten, wel of via het over gaat. Laat dingen los. Breng het bij hem en laat het los. Hij zorgt voor ons. Dat zegt God toch? Nou, we wachten allemaal ergens op. We hebben het verhaal gelezen van de onrechtvaardige rechter. En de Heer Jezus zegt, er is een rechter die naar ons hoort. Als wij roepen, God laat ons niet wachten. En dan zijn we als mensen wel eens ongeduldig, hè? Zeggen, Heer, ik wil vandaag een antwoord hebben. Het probleem wat mij nu beheerst, ik wil vandaag een antwoord hebben. En vaak is het zo dat je geen antwoord krijgt op het moment dat je dat wil. Eén ding wat ik geleerd heb in mijn leven, is dat God door de tijd ons wil leiden. God laat dingen gebeuren. En het is onze reactie naar hem toe ook en naar onze omstandigheden. Hoe reageren we erop? Reageren we met ongeduld erop? Wat bent u toch een vervelende God? Waarom antwoordt u mij niet? Of we zeggen van Heer, ik ben onder uw bescherming. Ik ben onder uw veiligheid. En u leidt mij wat mij de toekomst ook brengen mogen. We weten niet hoe onze toekomst eruit zal zien. We weten niet wat er gaat gebeuren met de angst die er nu over deze wereld gaat. Eén ding is zeker, de beurs reageert er heel sterk op, wereldwijd. Praat over pandemische vormen. Was het niet 2 maanden geleden dat we hier hebben mogen bidden voor Gerda? Dat de Heer het op mijn hart legde dat er een snelheid ingezet is. Er is een bepaalde snelheid ingezet. En die snelheid die neemt grote vorm aan. En het grote voordeel van die snelheid die in de wereld plaatsvindt, is dat God ook die versnelling in het geestelijk heeft gegeven. Ik denk dat er een moment gaat komen dat er met snelheid antwoorden gaat komen om je problemen. God is rechtvaardig. God ziet alle dingen en God is voor ons en niet tegen ons. En dat brengt mij tot het volgende. Want als christenen hebben we een aardse verwachting. We verwachten iets van elkaar, we verwachten van ja, waar je werkt of wat dan ook. Je verwacht iets. En toch zegt God, er is een verwachting, en dan heb ik het niet over hoop of wachten, maar heb ik het over het woord verwachting. We hebben allemaal verwachting van God. Wat gaat God doen in ons leven? Wat gaat God vandaag doen? Wat gaat God morgen doen? Er is een verwachting die er ver bovenuit gaat. En dat wil ik met u lezen in Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Ik ben in deze nog een beetje ouderwets. Ik heb nog mijn bekende Bijbel waar ik in de tijd mee naar Engeland ben gegaan. En ik ben zo vertrouwd aan deze Bijbel om het te kunnen lezen. Nou heb ik net gezegd, lettertype wordt wel wat kleiner. Maar goed, dat ligt niet aan de Bijbel, maar ligt aan mijn ogen. En het geeft alleen aan dat ik wat ouder geworden ben. Romeinen 8 vers 19. Wat Paulus het volgende zegt, er is een hoop voor de kinderen van God. Zoals ik u wel eens verteld heb, ik ga wel eens met oudere mensen naar de begraafplaats in Ermelo toe. En dan weet ik wel, wat zoek je daar? In wezen zoek je daar niks hoor. Maar het geeft wel iets aan dat er een hoop is voor de kinderen van God. En Paulus zegt het volgende. Hij zegt in, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hoofdstuk 8, vers 18. En dan gaan we naar vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. En dan geeft hij een heel uitleg wat daar de basis van is. En dan zegt hij in het volgende. dat in vers 27, want hij, dat is God die de hart te zoeken, weet de bedoeling van de geest. Dat hij namelijk naar de wil van God voor de heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Gaat hij verder in vers 31. Want als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wauw. Heel veel mensen houden vast aan het aards. En ik denk, het is heel legitiem. Als mensen ziek zijn, willen ze beter worden. Ik ga dagelijks of regelmatig met zieke mensen om. En mijn verlangen is dat die mensen geen ziekte meer zullen hebben in hun leven. Ja, toch? Kun je afvragen van welke omstandigheden zijn er geweest in de levens van mensen waardoor er een bepaald patroon van ziekte zich heeft kunnen ontwikkelen. We weten dat de Bijbel zegt, God is voor ons, wie zal tegen ons zijn? En dan denk ik, misschien zijn we wel tegen onszelf. We saboteren onszelf misschien. Zeg maar wat. Waardoor God niet een doorbraak kan geven. Een van de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Als God, als we zelf niet van onszelf houden. Dan kan God dan nog wel werken in ons leven. Kan God dan nog wel werken? Ik weet, God kan alles. Maar gaat God ons niet leren om onszelf te leren accepteren? Is dat niet een van de eerste dingen? Je naaste liefhebben als jezelf. Je naaste liefhebben als jezelf. Jij moet eerst jezelf liefhebben voordat je de naaste kunt liefhebben, of niet? Ja. Dat is een ingewikkeld proces. Maar ik denk, een van de belangrijke dingen is dat we mogen weten dat God voor mij is. Als God voor mij is, moet ik ook leren om voor mezelf te zijn. We moeten leren voor onszelf te kunnen opkomen. Misschien ben je ook wel een van de mensen die gepest is in je jeugd. Of geslagen is. Misschien ben je wel geslagen. Door je ouders, of door je vader, of je moeder. En, of door je broer. Kan ook nog. Een vervelende broer heb gehad. En toch mag je weten dat... Weet je, God heeft ons zoveel instrumenten of handvaten gegeven. Weet je, een van de grote dingen is het moment van vergeving. We hebben allemaal dingen meegemaakt. Allemaal. Het heeft ons gevormd of misvormd tot nu toe. Maar één ding mogen we weten, als God voor ons is, mogen we hem, zijn liefde accepteren. En we mogen als de Heer Jezus als voorbeeld nemen. We weten allemaal dat hij de aardse weg is gegaan, de weg van vernedering, de weg van het kruis. Zelfs van het kruis sprak hij die vergevende woorden uit. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, de Heer Jezus werd onnodig, of onnodig, zeg ik verkeerd, werd onschuldig geofferd. Als een lammetje werd hij naar de slachtbank gevoerd, zoals Jesaja dat zegt. De Heer Jezus werd opgeofferd voor deze wereld. En toch is er een hoop. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dit brengt mij op de hemelse verwachting. Hè? Dus we kunnen wachten in ons leven op een aanraking van God. Maar er is iets wat daar ver bovenuit gaat, is die verwachting. En die verwachting heeft te maken met dat de Heer Jezus naar ons toe zal komen. De Heer Jezus komt terug. Ook al geloven we dat niet. Of we denken gewoon, oh ja, de Heer Jezus komt een keertje terug. Hè? Ik loop wel eens langs graven en er staan van teksten op, bijbelteksten op. Die met de toekomst te maken heeft dat de Heer Jezus terug zal komen. Allemaal gebaseerd op Korinthe natuurlijk, de uitspraak van Paulus. De Heer Jezus komt terug. De Heer Jezus komt terug. En er zijn mensen die misschien al honderden jaren geleefd hebben, maar wel met die verwachting heen zijn gegaan. Oh ja, de Heer Jezus komt terug. En zo kun je ook heen gaan. Kun je ook sterven in verwachting dat wat je ook op aarde gedaan hebt. Hè, hoeveel dingen je hebt gedaan. Er komt een moment dat je afscheid mag nemen in de wetenschap dat de Heer Jezus naar je toe zal komen. De Heer Jezus komt op het bazuin van het geluid van een bazuin komt hij terug. De tijd van God de Vader. En dan zullen de doden opgewekt worden. Hey, doden opgewekt worden. Wat is dat voor theologie? Maar Paulus spreekt erover. Hè? De Heer Jezus is niet voor zichzelf dood gegaan, zegt hij. Hij is als eersteling uit de doden opgestaan. Om ons ook uiteindelijk op de zijne tijd, als de Vader dat signaal geeft, zullen alle graven opengaan. En dan zullen we een verheerlijk lichaam hebben, zoals de Heer Jezus dat heeft gehad. Nou, waar kan ik dat lezen? Even kijken. In 2 Petrus 3 vers 13. Even kijken. 2 Petrus 3 vers 13. Altijd goed om te kijken waar dat is. 2 Petrus 3 vers 13. Nee, ik lees vers 18. Want ook Christus is eenmaal om de zonde gestorven, als rechtvaardiger voor de onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, levend gemaakt naar de geest, in welke ook hij is heen gegaan. En gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinig, dat is 8 zielen, door het water gered werd. Hij met terugwerkende kracht vertelt Petrus iets over de ongehoorzaamheid van mensen. We hebben allemaal de neiging om ongehoorzaam te zijn. Tenminste, ik denk het zomaar. Ik doe ook wel eens dingen die niet goed zijn. Ik denk van, ja, dat had je anders moeten doen. Waarom heb je dat nou gedaan? Ongehoorzaamheid naar de geest van God. En dan zegt hij in het later gedeelte in hoofdstuk 3, en dan lees ik in verder naar 4, dat de Heer Jezus geleden heeft in het vlees om de macht van de zonde te breken. En dan zegt hij in dit geval, joh, er is tijd genoeg geweest en inmiddels al, we zijn al zo lang bezig, zegt hij. We moeten stoppen met aards leven, zegt hij. Want het evangelie is zelfs aan doden gebracht, opdat zij wel naar de mens, naar het vlees aangepast, zouden worden geoordeeld. Doch naar God, wat God betreft en de geest betreft, zouden leven. Gods insteek is dat we zouden leven. Leven tot in eeuwigheid. Filippenzen 3 lees ik vers 20. Efeze, Filippenzen 3 vers 20. Ik heb een Bijbel. En ik weet niet of bij jullie dat ook zo is geweest. Soms zijn de bladen los geweest. En die heb ik dan weer erin geplakt. Om alleen maar achter te komen dat ik het verkeerd heb ingeplakt. Dus dat betekent dat ik er goed moet zoeken. Ik hoop niet dat ik de enige ben. Maar goed. Luister, wat volgende hebben. Goeie Bijbeltekst. Wat Paulus zegt. Efeze 3 vers 20. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Filippenzen heb ik gezegd, toch? Filippenzen. 3 vers 20. Hij zegt, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit ook wij de Heer Jezus als verlosser verwachten. Zie je, we verwachten hem terug. Wij verwachten hem terug, zegt hij. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Er zijn heel veel mensen die begraven. En die hebben geen toekomstverwachting. Dood is dood, toch, zeggen ze. Daarna is niks meer. En dan zegt Paulus, die zal ons vernederd lichaam, die zal die gaan veranderen. Zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt. Naar de kracht waarmee ook hij alle dingen zich zal gaan onderwerpen. Er is een moment dat als we komen te sterven, dat ons lichaam eeuwigheid moet gaan aandoen. We krijgen een nieuw lichaam, zegt Paulus. We krijgen een nieuw lichaam. We blijven niet in het graf. Maar er is een toekomst verder voor ons. En dat wil ik eindigen door te lezen Openbaring hoofdstuk 3. Waar de schrijver van Openbaringen het volgende zegt. Maar hij heeft de Heere God horen zeggen. Openbaringen 3. Dan ga ik eens even goed kijken welke vers. Ja. Openbaringen hoofdstuk 3. Daar lees ik vanaf vers 12. Eigenlijk wil ik bij vers 11 beginnen. Ik kom spoedig, zegt God. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. En wie overwint, zal ik hem maken tot een zuil in de tempel van mijn God. En hij zal daar niet meer uitgaan. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt van mijn God en mijn nieuwe naam. En wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Belangrijk is te weten dat de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. We hebben een hemels verwachting. We leven ons aarde, leven op aarde. En toch tegelijkertijd hebben we een hemels verwachting. Hij komt terug. Is dat niet meer de reden waarom de Heer het toestaat dat er in de hele wereld, er gebeurt zoveel onrust. Want alles moet leiden naar wat de Bijbel, kunt u zelf lezen. Er moeten dingen gaan gebeuren zodat de Heer Jezus dat signaal van zijn Vader kan krijgen om terug te komen naar deze aarde. Dus we hebben een geweldige toekomst. We hoeven niet te twijfelen. Ons leven is in de handen van God. Wat de toekomst brengen mogen, dat weten we niet. Maar wat we wel mogen weten, dat God voor ons zorgt. God is voor je en niet tegen je. God is voor je dochter, hij is voor je zoon, hij is voor je kinderen. Hij is voor je moeder en voor je ouders en ga zo maar. God, aan God ligt het niet. Je bent naar het Corrie ten Boom huis geweest, daar zijn wij een aantal jaren ook geweest. En misschien wel 30, 40 jaar geleden heb ik ooit Corrie ten Boom zelf mogen horen spreken. Waarin ze ook dat kroontje, bekende kroontje omhoog hield en de achterkant liet zien. Zo ziet ons leven vaak eruit. Maar Gods insteek is dat we een koningskind zijn. God wil graag het beste voor ons in ons leven. En soms zijn er omstandigheden die denken, vervelende omstandigheden, moet ik weer door die moeilijke omstandigheden. Maar toch, we mogen ons vasthouden aan God. Amen. Ik kom spoedig, zegt de Heer. Houd vast wat je hebt. Nou, wat heeft u? Wat heeft u? Kunt u iets vasthouden wat de Heer u gegeven heeft? Houd vast wat je hebt. God zegt, ik heb een deur gegeven voor uw aangezicht. Die niemand kan sluiten. En dat is de les in ons leven. Als God een deur sluit, moeten we niet met alle macht die deur willen openen. Ook al levert dat heel veel voordeel op. Oh, dat is de deur die ik in wil gaan. Dat zeg ik niet doen. Niet doen. Soms lopen we keihard tegen een deur aan en zeggen, hoe kan dat nou? Terwijl God had gezegd, die deur is gesloten. Alleen we midden, alle geweld willen we door die deur. Weet je, we hebben heel veel wijsheid nodig in ons leven. En soms heb je wijsheid nodig van anderen. Soms kun je iemand om raad vragen. Wat zou jij doen in dit geval? Ook als je een proces van ziekte doormaakt, kun je vragen aan iemand, wil je voor mij bidden? Wil je voor mij bidden? Ik wil niet gezegd hebben dat het gebed in één keer zorgt voor het herstel. Want vaak heeft God een proces voor ogen. God wil met ons optrekken. God wil graag dingen aan ons openbaren, zodat we in het reine kunnen komen met dingen. We lijden allemaal nog steeds door dingen vanuit ons verleden, zou ik haast zeggen. Maar we kunnen ook lijden door wat er ons is overkomen. Maar zelfs dan is het nog een proces dat we bij God kunnen brengen. Want wat ik gezegd heb, God is goed. En God ligt het niet. Ook bij het graf van mijn vader, alles wat hij heeft meegemaakt, staat in de Bijbeltekst. Soms tot afschuw van mijn broers en zusters. God is goed. Dat is een van de teksten die mijn vader altijd zei. God is goed. Dat is zijn persoonlijke ervaring. Hoe hij dat heeft gecommuniceerd naar ons als kinderen, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, in zijn beleving was God goed. De oorlog tegen de Japanners meegemaakt. De Burma-spoorlijn overleefd. Dwangarbeider geweest als jonge man. Ja, denk ik, ja. En is God dan goed in je leven? Ja, heeft hij toch wel gezegd. God is goed. En daarmee wil ik sluiten. We hebben een aardse verwachting. Dat God voor ons is en niet tegen ons is. En die verwachting onderschrijf ik helemaal vanuit het woord van God. God is goed. En God wil dat we allemaal op onze voeten gaan staan. God wil allemaal dat we tot dat herstel komen. En de tweede is een hemels verwachting. We hebben allemaal een verwachting dat God naar ons toe gaat komen. God komt naar ons toe. God komt ons halen. God wil dat we er ook bij zijn als we een ander lichaam zullen krijgen. Amen. Zullen we gaan staan? Wij bidden. Dank u, Hemelse Vader, dat uw woord zegt dat u spoedig terugkomt.